Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Nehemia 9 en ook in Nehemia 10. We lezen uit Nehemia 9, de versen 32 tot en met 38. Het laatste gedeelte uit dat gebed. En vervolgens lezen we verder in Nehemia 10 vanaf vers 29 tot en met 39. Nehemia 9 vanaf vers 32 tot en met 38 en Nehemia 10 vanaf vers 29 tot en met 39. En in Nehemia 9, te beginnen bij vers 32, lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke, dat betekent ontzagwekkende God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze vorsten en onze priesters en onze profeten en onze vaderen en uw ganse volk, van de dagen der koningen van Assur aan tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooslijk gehandeld. En onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaders hebben uw wet niet gedaan. En ze hebben niet geluisterd naar uw geboden en naar uw getuigenissen die gij tegen hen betuigdet, want zij hebben u niet gediend in hun koninkrijk en in uw menigvuldig goed dat gij hun gaaft en in dat wijde en dat vette land dat gij voor hun aangezicht gegeven had, en ze hebben zich niet bekeerd van hun boze werken. Zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten, zie, daarin zijn wij knechten. En het vermenigvuldigt zijn inkomst voor de koningen die gij over ons gesteld hebt om onze zonden wil. En zij heersen over onze lichamen en over onze beesten naar hun welgevallen, alzo zijn wij in grote benauwdheid. En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten, onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. En dan worden aan het begin van hoofdstuk 10 al die namen genoemd die dat verbond ondertekenen. En dan lezen we verder in vers 29 van hoofdstuk 10. Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in de vloek en in de eed dat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van de knecht Gods, Mozes, en dat zij zouden houden en dat zij zouden doen al de geboden des Heren, onze Heren, en zijn rechten en zijn inzettingen. En dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands, noch hun dochters nemen voor onze zonen. Ook als de volken des lands waren en alle koren op de Sabbatdag ten koop brengen, dat wij op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen niet zouden nemen. En dat wij het zevende jaar zouden vrijlaten, mits schaders allerhande bezwaarnis. Voortzetten wij ons geboden op, ons opleggende een derde deel van een sikkel in het jaar tot de dienst van het huis van onze God, tot het brood der toerichting en het gedurig spijsoffer en tot het gedurig brandoffer der sabbaten der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden en tot de heilige dingen en tot de zondoffers, om verzoening te doen over Israël, en tot alle werk van het huis van onze God. Ook wierpen wij de loten onder de priesters, de levieten en het volk over het offer des houts dat men brengen zou ten huize van onze God, naar het huis van onze vaderen op de bestemde tijden, jaar op jaar, om te branden op het altaar des Heren, onze Gods, gelijk het in de wet geschreven is, dat wij ook de eerstelingen van ons land en de eerstelingen van alle vrucht, van al het geboomte, jaar op jaar zouden brengen ten huize des Heren. En de eerstgeborenen van onze zonen en van onze beesten, gelijk het in de wet geschreven is. En dat wij de eerstgeborenen van onze runderen en van onze schapen zouden brengen ten huize van onze God, tot de priesters die in het huis van onze God dienen. En dat wij de eerstelingen van ons deeg en van onze hefoffers en de vrucht van alle bomen, most en olie zouden brengen tot de priesters in het huis van onze God. En de tienden van ons land tot de levieten. En dat dezelfde levieten de tienden zouden hebben in alle steden van onze landbouwerij. En dat er een priester, een zoon van Aaron, bij de levieten zou zijn, als de levieten de tienden ontvangen, en dat de levieten de tienden der tienden zouden opbrengen ten huize van onze God in de schatkamers van het schathuis. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Levi moeten hefoffer van koren, most en olie in die kamers brengen, omdat aldaar de vaten van het heiligdom zijn en de priesters die dienen, en de portiers en de zangers, dat wij alzo het huis van onze God niet zouden verlaten. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we hopen vanmorgen weer verder te gaan met de prekenserie over Nehemia, het boek Nehemia. Vorige week, en ik zeg dat even voor de gasten in ons midden, vorige week hebben we stilgestaan bij het eerste gedeelte van Nehemia 9, het gebed. Wat daar klinkt, dat indrukwekkende gebed waar gezegd wordt wie de Heere is, hoe de Heere gezorgd heeft. De trouw van de Heere, en tegelijkertijd wordt in dat gebed de ontrouw beleden van het volk. En we staan vanmorgen stil bij het slot van dat gebed. En we doen dat vanuit de woorden, de versen 32 en 33 van Nehemia 9. En vervolgens lees ik vers 38 en dan het 29ste vers van hoofdstuk 10 als de tekst voor de prediking. Nehemia 9. Vers 32 en 33, nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze vorsten en onze priesters en onze profeten en onze vaderen, en uw ganse volk van de dagen der koningen van Assur aan tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooslijk gehandeld. En we noemen dat het slot van het gebed. En vervolgens vers 38... waar het gaat over de vernieuwing van het verbond. En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten, onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. En dan vers 29 van Nehemia 10, waar iets al gezegd wordt over de inhoud van dat verbond. Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in de vloek en in de eed dat ze zouden wandelen in de wet Gods die gegeven is door de hand van de knecht Gods Mozes. En dat ze zouden houden en dat ze zouden doen al de geboden des Heren, onze Heren, en zijn rechten en zijn inzettingen. Tot zover deze tekstwoorden waar het gaat over het slot van het gebed, de vernieuwing van het verbond en de inhoud van het verbond. Gemeente jong en oud, we hebben Nehemia wel eens genoemd de biddende bouwer. Nadat hij gebouwd heeft, dat weten we. De muren van Jeruzalem zijn hersteld. En de poorten, alles is gereed gekomen. En dat Nehemia een bidder is, dat weten we ook wel. We hebben wel eens hele korte gebeden gelezen in dit Bijbelboek. Het gebed uit hoofdstuk 9 is een heel lang gebed. Dat gebed wat gebeden wordt op die vasten en gebedsdag is een uitvoerig gebed. En vorige keer hebben we vanuit Nehemia 9 stilgestaan bij de eerste helft van dit gebed. En we zagen hoe in de eerste helft van dat gebed Gods daden werden genoemd. Gods grote daden. En zijn veelvuldige zorg. Hoe heeft de Heere niet gezorgd voor dat volk Israël? En wie was het volk daartegenover? Dat staat haaks op wie God is geweest voor Israël. Want we zagen die grote tegenstelling en we hebben de vinger gelegd bij vers 16 bijvoorbeeld, waar staat: zij hebben trotselijk gehandeld en zij hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En we zeiden vorige keer: van de Heere is alleen maar goeds te zeggen, maar van de mens, van Israël en ook van ons, alleen maar verkeerds te zeggen, want wij hebben de Heere verlaten, dagen zonder getal. Maar de Heere heeft ons niet verlaten. En in vers 31 wordt dat heel kernachtig gezegd: doch door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernield, nog hen verlaten, want gij zijt een genadig en barmhartig God. En gemeente, moeten we dat ook vanmorgen niet zeggen. Als we terugzien op wie we geweest zijn de achterliggende dagen, wie van ons, jong of oud, kan dan zeggen: al die geboden heb ik onderhouden. Van het eerste tot en met het tiende gebod en dat volmaakt. Dat kan toch niemand zeggen. Dan moeten we toch ook instemmen met deze woorden, ook uit dat eerste tekstgedeelte, wat we gelezen hebben. We staan eerst stil bij het slot van het gebed. In vers 32 wordt de Heere beleden als de grote, machtige, vreselijke, ontzagwekkende God. De Israëlieten erkennen voor God dat zij en hun voorvaders, de koningen, de priesters, profeten, schuldig zijn. Ze geven God niet de schuld. Nee, wat hij gedaan heeft is rechtvaardig. Als teruggezien wordt op de ballingschap, dan moeten ze erkennen: Heere, dat hebben we verdiend, dat we zijn weggevoerd. En dat het ook nu we teruggekomen zijn, nog niet allemaal voor de wind gaat. Dat is verdiend. U bent rechtvaardig. En weet u, het is opvallend dat dat niet alleen gezegd wordt aan het eind van het gebed, maar ook al aan het begin van het gebed. In vers 8 en ook in vers 33. Met andere woorden, gemeente, ze maken God geen verwijten, integendeel. En eigenlijk wordt de kern van dat lange gebed samengevat in vers 33, waar staat aan het slot, want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooslijk gehandeld. Kijk, dat is nu die grote tegenstelling. Geldt dat ook nu niet als we terugzien? Dan kunt u vele dingen noemen die niet goed gingen. Maar we zijn er nog. Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij nog niet vernield zijn. Of denkt u dat verdiend is? Nee, dat is een wonder van de Heren. En die ontrouw van het volk, die wordt geconcretiseerd. We hebben het gelezen. We hebben uw wet niet gedaan. Naar uw geboden niet geluisterd. U niet gediend. En ons niet bekeerd van onze boze werken. 4 negatieve handelingen worden aangegeven. Waarin de goddeloosheid bestaat. Gemeente, dat past ook ons als we zien op onszelf, als we zien op ons land, op ons volk, als we zien op de wetgeving, wat een tegenstelling. God is trouw en wij trouweloos. Gods wet wordt verlaten. We krijgen zoveel zegeningen van de Heere. En velen willen wel Gods gaven ontvangen, maar niet buigen in hartelijke liefde. In ootmoed voor de gever van dat alles en in gehoorzaamheid aan zijn wet. Gemeente, het is eigen schuld dat Israël in deze omstandigheden is terechtgekomen. Maar betekent dat nu het einde? Nee. Nee, want deze bidder die gaat in de nood tot zijn God. En zijn lange gebed eindigt in één grote snik. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. Denk aan ons land, ons volk, de wereld. Aan onszelf. Met dat laatste zinnetje van dat gebed, voordat het amen klinkt, wil de dichter eigenlijk zeggen: Heere, help ons. Want wij vergaan. De Heere wordt aangeroepen. Gemeente, het is goed dat we net als Nehemia onze zonden belijden. Maar we mogen ook een beroep doen op Gods barmhartigheid in Christus. Want daar is een pleitgrond. We mogen met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. En die vrijmoedigheid is er alleen in Christus. Hij heeft zichzelf gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En God heeft zijn genadeverbond bevestigd in het bloed van zijn eigen Zoon. Er is een verse en levende weg tot God. De weg van Christus bloed. Hoe zwaar we ook gezondigd hebben, er is vergeving door hem voor een ieder die zijn zonde beleidt en laat. Verloren in onszelf, pleitend op Gods verbondstrouw. En geliefde, God is zo barmhartig in Christus. En als je daar iets van mag gaan zien, daar iets van mag gaan proeven en smaken, ja, dan ga je ook net zoals Israël het verbond vernieuwen. Want de vernieuwing van het verbond is het tweede punt. We lezen het in vers 38. En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. Onze vorsten, onze levieten, onze priesters zullen het verzegelen. Gemeente, weet u wat hier gebeurt? Na dit indrukwekkende lange gebed, met dat rijke getuigenis van de heerlijkheid van God en van de ootmoed van het volk, wordt opnieuw een verbond met de Here gesloten. En het gebed is daar een inleiding op geweest. Naar die schuldbelijdenis, diep en ootmoedig, belooft het volk plechtig om voortaan naar de eis van Gods wet te leven. Gemeente, dat klinkt toch niet vreemd. Als we onze schuld aan de Here belijden, dan willen we toch ook die zonde niet meer doen. Dan willen we leven naar Gods geboden. Als je ziet hoe je bent afgeweken, als je die verkeerde gedachten bedenkt, dan zeg je toch, o God, ik zal het niet meer doen. Ik wil dat verkeerde, dat zondige niet meer doen. Die verbondsluiting is een duidelijk bewijs dat het gebed echt gemeend is. Want schuldbelijdend bidden en dan op dezelfde voet doorgaan, dat kan voor Gods aangezicht niet bestaan. Als iemand oprecht zijn schuld belijdt van een bepaalde zonde en daar ook mee wil breken, dan kan het niet zo zijn dat een paar dagen later dat weer opgepakt wordt. O zeker, we zijn zwak van moed en klein van kracht. Maar als we onze zonde belijden en we gaan er ten diepste toch mee verder, dan gebruiken we de naam van de Here ijdel. Dan zijn die woorden ten diepste leeg. O zeker, we hebben de werking van de Heilige Geest nodig voor dat gebed, maar ook om te leven naar Gods geboden. Ten diepste is daar bekering voor nodig. Gemeente, het bijzondere is hier dat de belofte die afgelegd wordt, schriftelijk wordt vastgelegd in een document, in een orkonde. Ze verbinden zich schriftelijk tot strikte naleving. En om dat te onderstrepen, heeft een aantal vooraanstaande mensen hun handtekening onder het stuk gezet. De vorsten, de levieten en de priesters zetten ook hun zegel onder die orkonde. Dat betekent, al die mannen die stellen zich persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van die belofte. En sommigen die hebben getekend voor een hele groep waar zij het hoofd van waren. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel wie als eerste tekende. Dat document waarin beloofd werd om de Here te volgen, om naar zijn wet te leven, dat was Nehemia. We kunnen het lezen aan het begin van hoofdstuk 10. Dat is ook een van de vragen. De gespreksvragen op het papier. Wie was nu de eerste? Ik zeg het, dat was Nehemia. Hij geeft het goede voorbeeld als eerste ondertekenaar. En dat had hij vaker gedaan. Gemeente, wat hebben we behoefte aan zulke Nehemia's in de kerk en in de samenleving. Aan mensen die voorgaan in de vrezen des Heren. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad. Mensen aan wiens levenswandel te zien is dat ze de Here mogen vrezen. En achter de naam van Nehemia staat Hattisata, dat wil zeggen landvoogd, als de regeerder in koningsnaam opent hij de rij van namen. En daarna komen de priesters die hun handtekening zetten. Ze worden met name genoemd. De naam Esdra ontbreekt, opvallend. Hij zal er ook bij geweest zijn. Misschien had hij niet de taak om te ondertekenen. En na de priesters komen de levieten en de poortwachters, de tempelzangers, de netinim, degene die hand- en spandiensten in de tempel verrichten en al wie zich van de volken had afgescheiden tot Gods wet. Zo wordt het hele volk erbij betrokken. Gemeente, dat is wat. Gezamenlijk verbindt men zich met een eed. Want dat is het eigenlijk, de vernieuwing van het verbond. Men verbindt zich met een eed om Gods wet te onderhouden en te wandelen in zijn geboden. Gods wet zal voortaan norm en richtsnoer zijn. En dat verbond dat wordt gesloten voor Gods aangezicht in zijn tegenwoordigheid. Het wordt schriftelijk vastgelegd in een document. Misschien vindt iemand dat vreemd. Moet je dat nu vastleggen? Als je dat toch aan de Heere belooft, dan weet Hij het. Waarom moet dat nu ook nog op papier komen? En toch is het niet raar, gemeente. Ik denk dat het heel wijs is. Want het staat zwart op wit. Ze moeten zich eraan houden. En dat willen ze ook. Maar een mens is maar een mens. We maken zo vaak een voorbehoud. Ja, we willen de Heere wel dienen, maar tegelijk nog het een en ander zelf regelen. We willen ons wel aan Gods woord houden. Maar in onze dagelijkse handel en wandel het niet zo nauw nemen. Maar wie zich waarachtig aan de Heere verbindt, doet dat ook onvoorwaardelijk. Zo'n verbondsluiting of verbondsvernieuwing, zo'n document is juist een grote hulp om na te komen wat je belooft. Je zit eraan vast. Net zoals iemand trouwt. Dat ja-woord wat klinkt op het gemeentehuis. Sommige kinderen die hebben het van de week nog meegemaakt. Of afgelopen week. Of dat ja-woord wat klinkt in de kerk. Ja, daar wordt ook een document van gemaakt, met name op het gemeentehuis. We hebben het trouwboekje. Maar ook dat document wat opgemaakt wordt, wat je samen moet ondertekenen. Je kunt zeggen, ja, waarom moet dat? Nou, dat het vast ligt. Je zit eraan vast. Zoals die letters vaststaan op dat papier. Met je namen, zo heb je je op papier ook aan elkaar verbonden. En als u nog niet getrouwd bent of niet getrouwd bent, wellicht belijdenis gedaan. Die belijdenisplaat. Daar staat dan weliswaar niet de eigen handtekening op, maar wel de naam. Dat is een bewijs, een schriftelijk bewijs dat u dat ja-woord, dat jij dat ja-woord hebt uitgesproken. Bij de doop van een kind, bij de aanvaarding van een ambt. En ik zeg het wel eens vaker, dan wordt er een eed afgelegd. Dat ja voor God is als een eed. Gemeente, komen het ook na. In het huwelijk, de plichten, de zorg die we aan elkaar beloofd hebben. We hebben gezworen voor Gods aangezicht. Dat is niet zomaar wat. Daar kun je niet zomaar van af. Misschien denkt iemand vanmorgen wel, ik ben zoveel van wat ik beloofd heb voor Gods aangezicht niet nagekomen. Hoe moet dat, dominee? Als ik terugzie Ik heb ja gezegd. Maar wat heb ik ervan terechtgebracht? Gemeente, vernieuw dan het verbond. Beloof het na schuldbelijdenis opnieuw aan de Heer. Schrijf het op. Bewaar het, geef het aan iemand die je lief is. Aan je ouders, je man, vrouw, je kinderen. Misschien wel een vriend of een vriendin. Opdat je je er zo aan houdt. Jonge vrienden, het is een van de vragen die ik heb opgeschreven. Met welke zonde beloof jij aan de Heere vandaag te breken? Of ben je dat niet van plan? Is de Heere dat niet waard? Hoe heeft de Heere niet voor je gezorgd? Ondanks al die zonden tot op de dag van vandaag bewaard en gespaard. En je gaat maar door met het bekijken van die verkeerde dvd's. Of andere dingen waarvan je weet dat kan niet, dat mag niet. Want ik ben gedoopt, ik ben apart gezet. Ik behoor de Heere toe. Waarvan moet je zeggen, dit kan niet. Hier moet ik mee stoppen. Belij deze zonde en breek ermee. Gemeente, vroeger kwam deze verbondsvernieuwing vaker voor. In Schotland stonden in de tijd van de oudvaders de mensen soms uren in de rij om een document te ondertekenen waarin beloofd werd God te dienen, te breken met de zonde. En ik las ergens, de een tekende met altijd de uwe. Mooie. Altijd de uwe. Altijd wil ik u dienen. En de ander tekende voor het hele leven of zelfs met zijn bloed. En de bekende prediker Erskine of Erskine beloofde eens in een schriftelijk document om geen tabak meer te snuiven vanwege de onkosten en de verslaving. Is dat niet actueel? Iemand schreef, protesteren tegen abortus en euthanasie en tegelijkertijd verwoesten we onze gezondheid door een ongezond leven. Veel te roken, veel te drinken. In één van de vijf gezinnen in onze gereformeerde gezinte is een verslaafde. In één van de vijf gezinnen is een verslaafde. We verwoesten onze gezondheid. Breek ermee. En als je dat niet kunt, zoek hulp. Schrijf het maar op. Beloof het aan God dat je breekt met je verslavende, zondige gewoonte. En houd je er ook aan. Maar dominee, dat kan toch nooit? Ik kan het wel opschrijven, maar morgen dan gaat het weer mis. O, daar is er één die je de kracht wil geven om vol te houden. En als je dicht leeft bij het woord van de Heere, dan zal de Heere dat ook zegenen. Dan schenkt hij daarin wat nodig is. Gemeente, wat schrijven wij vandaag op? Of morgen? Als dat verbond vernieuwd wordt, wat beloven wij dan plechtig zwart op wit? Jonge vrienden, schrijf dit ook op. Altijd de uwe. Voor u wil ik leven. Nee, dat lukt me niet in eigen kracht. Maar Heere, schenkt u alles wat nodig is. Want u bent het zo waard om gediend, om gevreesd te worden. Ja, zegt een jongere misschien, maar dominee, wat beloven ze dan nu zo plechtig? Wat houdt die verbondsvernieuwing in? Wat is de inhoud van dat verbond? Wel, daar willen we in de derde plaats bij stilstaan. Dat lezen we in Nehemia 10 vers 29. Daar staat, die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in de vloek en in de eed dat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van de knecht Gods Mozes, dat ze zouden houden en dat ze zouden doen al de geboden des Heren, onze Heren, en zijn rechten en zijn inzettingen. Ze beloven dus Gods wet te houden en naar zijn geboden te leven. Onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud. Vandaar die vloek en die eed in onze laatste tekst. Dat betekent, Gods vloek mag hen treffen als ze niet handelen naar wat ze in dat document, die akte, die orkonde beloven. Als ze zich niet houden aan de afspraak. God is hun getuige. Gemeente, dat is wat. Als we denken aan al onze ja-woorden en eed voor Gods heilig aangezicht. De beloften die Israël doet beslaan volgens hoofdstuk 10 in hoofdzaak 3 terreinen. Het wordt ook concreet gemaakt. En het eerste terrein is het terrein van het huwelijk. Allereerst zullen de grenzen die God getrokken heeft in acht worden genomen. Dat moeten we dan niet betrekken op de landsgrenzen, maar de grenzen op godsdienstig, maatschappelijk en zedelijk terrein. Israël moet alleen wonen, afgezonderd van de andere volken. Kijk maar naar vers 30. En dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands, nog hun dochters nemen voor onze zonen. Wat betekent dat? Wel, de Heer had duidelijk in zijn wet uitgesproken dat gemengde huwelijken niet mocht. Israël mocht zich niet vermengen met de heidense volkeren. Nu leven we niet meer onder het Oude Testament. Maar is die vermenging tussen kerk en wereld ook in onze tijd niet een zaak van grote zorg? Paulus waarschuwt geen juk met een ongelovige aan te gaan. En ik weet dat dat moeilijk kan zijn, want er zijn er ook onder ons die er niet bij zijn opgevoed, maar die toch meegaan en ook willen leven naar Gods woord. En dat is alleen maar goed, dat is prijzenswaardig. De Heer wil er ook zijn zegen aan verbinden. Maar het kan ook andersom. Jongelui, waar zoeken jullie je vriend of vriendin? Het huwelijk is een instelling van de Heer. Hoe serieus ga je met die zaken om? Kijk je alleen maar naar het gezicht, als die maar knap is? Of gaat het om veel meer? Hoe denkt hij of zij over de Heer, over zijn woord? Zoek je verkering met iemand uit de wereld of uit de kerk? Niet wij, maar God. Hij heeft de grenzen van ons leven gesteld. En wie die grenzen miskent of overschrijdt, kan zichzelf aan grote geestelijke gevaren blootstellen. Wat is er belangrijk? Met wie we verkering krijgen. Met wie we trouwen. En daar wordt hier op gewezen. En daar wordt beloofd door de Israëlieten om hun dochters niet meer uit te huwelijken aan heidense mannen en geen heidense meisjes voor hun zonen tot vrouw te nemen. Dat kwam namelijk voor. in die dagen van Nehemia. Vandaar ook die muren die gebouwd moesten worden om Jeruzalem. Dat is het eerste. De tweede plaats sprak het volk onder ede uit de Sabbat te zullen houden. Ik heb wel eens gezegd, het boek Nehemia is heel actueel. Nou, dat zien we hier wel. We lezen het in vers 31. Ook als de volken des lands waren en alle koren op de Sabbat ten verkoop brengen, dat wij op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen niet zouden nemen. Men verklaarde dus plechtig in het vervolg alle kopen en verkopen van de Sabbat te weren. Het was gewoon geworden dat men op de Sabbat, op Gods dag, kocht van heidense kooplui. Terwijl de Heere gezegd had, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Gemeente, hoe gaan wij om met Gods dag? Is dat werkelijk een dag voor de Heere en zijn dienst? Of maken we op die dag zelf de dienst uit? Staat Gods woord centraal? Ook als we op vakantie zijn. Hoe brengen we dan de zondag door? Houden we de rustdag in ere? De rustdag die komt in onze tijd steeds meer onder vuur te liggen. Van buitenaf. Denk aan de opening van winkels op zondag. Maar ook van binnenuit. Ik bedoel, kan er op de rustdag onder ons niet steeds meer bij door? Laten we onze kinderen opvoeden bij de heiliging van de dag des Heren. Dat die dag een bijzondere dag is. Een dag waarop we een heleboel dingen niet doen. Die anders wel gebeuren op de andere dagen. Een dag waarop Gods woord centraal staat. Een dag waar onze kinderen en jongeren met ons ook naar uitzien. Omdat het de dag van de Heere is. Om naar de kerk te gaan. Om Gods woord te horen. Om daarover te spreken thuis. Als er een gezin is of als u samen bent. Of als u alleen bent om erover na te denken. Nee, die dag die hoeft geen sombere en naargeestige dag te zijn. Maar een dag voor de Heere en zijn dienst. En laten we daar ook voor zorgen, als ouders, als opvoeders. Dat Gods woord centraal staat. Door iets te lezen uit de kerkgeschiedenis. Door samen te zingen, samen over die dingen te spreken. Gemeente, als de zondagsviering wordt ondermijnd. Als het een dag is om overal bezoekjes af te leggen. Dan betekent dat onontkoombaar een ondermijning van de kerkdienst, de verkondiging van Gods woord. En dat heeft te maken met het hart van het kerk zijn. Als dat hart wordt weggenomen, als de zondag steeds meer een gewone dag gaat worden. Ja, wat blijft er dan nog over? Als we alleen maar naar de kerk gaan als het ons uitkomt. Ja, wordt dan ook alles niet weggenomen. Begrijpt u, gemeente? Moeten we dan ook vanmorgen niet een verbond vernieuwen? En de Heere beloven om juist Gods dag te onderhouden zoals Hij dat van ons vraagt. Dan moeten we allemaal bij onszelf maar beginnen en niet wijzen naar een ander. Hoe breng ik de zondag door? Gemeente, derde wat het volk verklaarde was zorg te zullen dragen voor de dienst van het huis van de Heere. En alle inzettingen daaraan verbonden. We kunnen dat uitvoerig lezen in het laatste gedeelte van Nehemia 10. Men beloofde verschillende schattingen, belastingen voor de dienst van de Heere te zullen opbrengen. Zorg te zullen dragen voor de offerdienst, de dienst van de priesters en levieten. Men beloofde de eerstelingen te zullen brengen voor de dienst des Heeren en de tienden. Om zo te zorgen dat de dienst van de Heeren kon voortgaan. Merkt u hoe concreet alles wordt gemaakt? Wat hebben wij over voor de dienst van de Heer? Wat betekent de eredienst voor ons allen persoonlijk? Als de Heer in ons hart en leven werkt, dan komt er een betrokkenheid op Gods dag. Maar ook op Gods dienst en inzetting. Dan hebben we het diepe verlangen dat de verkondiging van Gods woord mag voortgaan. Opdat mensen tot geloof en bekering komen. Ja, dan is het ons hartelijke verlangen dat de prediking rijk gezegend mag worden. Dan wordt het waar dat de wet van God ons lief wordt en onze betrachting de ganse dag. Gemeente, hoe is dat in uw, jouw en mijn leven? Dus het gaat om de dienst van de Heer. We merken dat het volk heel concreet maakte om de Heer te dienen. Als het gaat om het huwelijksleven. Als het gaat om het onderhouden van de rustdag. Als het gaat om het onderhouden van de dienst van de Heer. Daaraan had blijkbaar het nodige ontbroken. En hoe is dat bij ons? Het verbond van God is aan ons voorhoofd verzegeld. Daardoor zijn we verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wat komt ervan terecht? Is het geen tijd om evenals Israël in de tijd van Nehemia met boete en berouw tot de Heere weder te keren? Israël verbond zich om de Heere te dienen schriftelijk en heel concreet, onvoorwaardelijk. De handtekeningen werden gezet. Het verbond werd vernieuwd. Ach, u die de Heere mag vrezen, weet er misschien ook wel van. Van die tijden waarin u de keus weer hartelijk mocht vernieuwen. Als Gods liefde ons hart weer inneemt en zijn trouw zichtbaar wordt. Als de Heere weer overkomt tot een schuldig hart, ja, dan is er boete en berouw. Maar dan is er ook die vernieuwing van het verbond. Voor de keus om voor die God te mogen leven, omdat Hij het zo eeuwig waard is, dan zegt u misschien wel: o Heer, wat bent u goed voor zo'n zondig mens. Ik zal en ik wil u hartelijk beminnen, hartelijk dienen. Ja, zegt iemand, dominee, dat is allemaal wel mooi. Maar als ik nu de geschiedenis van Israël lees, ja, wat is er dan van terechtgekomen? Moeten we niet zeggen dat dat volk steeds weer opnieuw in zonde viel? Ze hadden zo'n document ondertekend, maar wat heeft dat nu voor waarde als dat volk weer afdwaalt? En is dat bij ons ook niet zo? Ik kan dat wel doen, wat u zegt, dat ik dat zwart op wit stel, maar ik ben bang dat ik er helemaal niks van terecht breng. Ben ik niet net zoals dat volk een verbondsbreker? Ook als we de Heere mogen vrezen, hoeveel verbroken eden zijn er dan niet? Maar weet u wat nu het grootste wonder is? Dat het uiteindelijk niet van u, jou of van mij afhangt, maar ten diepste van de God van het verbond. Want Hij blijft trouw aan zijn verbond. Daarin ligt het vast van eeuwigheid. Christus is de vervulling van alle voorwaarden van het verbond. Hij heeft het op zich genomen en dat kostte hem zijn leven. Hij heeft alles volbracht. En hij heeft het verbond bevestigd met zijn bloed. Kijk, en daarom is er voor zo'n onverbeterlijk zondaarsvolk, dat hij heeft lief gehad, altijd weer opnieuw vergeving. En geliefden, daarom is het ook de Heilige Geest die de wet van God in ons hart inschrijft. En die nu alles wil schenken wat nodig is om naar Gods geboden te leven uit dankbaarheid. O, het is alleen in Christus. En door de Heilige Geest. Dat een schuldig volk zich aan de Here verbindt, opnieuw verbindt, telkens opnieuw verbindt. En hij blijft getrouw. Want dan ligt het uiteindelijk niet bij ons. O zeker, we hebben de verantwoordelijkheid, de roeping. Maar het ligt alleen in hem. Het ligt alleen in de trouw van God. En van die trouw zal straks eeuwig gezongen mogen worden. En voor die trouw van God zal hij eeuwig de eer en de aanbidding ontvangen. Gemeente, wat schrijft u, wat schrijf jij, wat schrijf ik vandaag op? Als dat verbond vernieuwd mag worden. O, schrijf het maar op. Smekend om alles wat nodig is. En zet er maar onder, biddend om de hulp van de Heilige Geest. Heere, schenk uw zegen, uw nabijheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 26 en daarvan het eerste en het derde vers van Psalm 26, de versen 1 en 3.